Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Michelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Beste Levenskrachtluisteraar, voordat we weer gaan luisteren naar een inspirerend gesprek over het realiseren van een krachtig leven, wil ik jullie wijzen op het volgende. Op zondag 1 oktober gaat namelijk de 7e editie van het seminar Levenskracht plaatsvinden in Amsterdam. Een speciale editie, want we gaan het grootste aanpakken ten opzichte van vorige edities. Met onder andere een ijsbadworkshop, ademsessies, trainingen, meditaties, coaching, een grotere groep deelnemers, noem het maar op. Levenskracht is een toegankelijke methode voor mensen die aan persoonlijke ontwikkeling willen doen. Al dit moois aan de hand van het 5V-model. Oftewel, vitaliteit, het creëren van een krachtig lichaam, vrijheid over de dingen doen die jij belangrijk vindt en jezelf beter leren kennen, veerkracht over het creëren van een sterke geest en leren omgaan met tegenslagen, vertrouwen hebben in de dingen die je doet en verbinding met jezelf en je omgeving. Achter de schermen zijn we al druk bezig met het vormgeven van deze dag, maar noteer het vast in jouw agenda, want deze wil je niet missen. Inschrijven kan via www.levenskracht.nl. En dan gaan we nu door naar de podcast. Veel luisterplezier. Zo, welkom Wouter.
Dankjewel.
Ome Woetroe.
Zijn we al gaande in de podcast?
Ja, ja, we zijn gaande. Hij staat aan.
Okay. Superleuk dat je er bent. Ik was dankbaar toen ik vanochtend opstond. Dat ik dacht, oh vet. Het was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. Oh, Wouter komt vandaag in de podcast.
Cool.
Dus blij dat je er bent. Zo, je ziet er in het echt net zo groot uit als op Instagram. Dus dat, maar ik had niet verwacht dat je zo lang bent.
Ja, er zit geen filter op hoor, op de Instagram. Het is gewoon allemaal echt.
Ja, bij deze, bij de mensen die luisteren, daar ziet het echt zo uit. Dus dat, superleuk dat je er bent, de podcast Levenskracht. En ik wil eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen, met een dieper liggende vraag bij wijze van spreken. En die vraag is, wat was een periode in jouw leven waarin jij weinig levenskracht ervaarde?
Levenskracht als in de vorm van dat ik wat minder gelukkig was en wat minder lekker in mijn vel zat.
Ja, of misschien eerst de vraag, wat betekent levenskracht voor jou?
Nou, levenskracht, daar zou ik op invullen dat ik gewoon goed in mijn energie zit, ruimdenkend ben ook, vatbaar ben voor nieuwe ideeën, de zin heb ook om nieuwe doelen te stellen, me gelukkig voelen, blij voelen en eigenlijk gewoon met een lach de dag opstaan, zeg maar.
En wanneer was dan een periode in je leven dat je dat minder had?
Nou, dat heb ik nu inmiddels wel een paar keertjes helaas meegemaakt. En de eerste keer was het 2,5 jaar terug, toen ik voor de eerste keer de diagnose kreeg van een tumor in mijn ruggenmerg. En ja, toen eigenlijk voor een tweede keer, net iets korter dan een jaar geleden, van toen ik opnieuw het nieuws kreeg dat er opnieuw een plekje was gevonden in bij mijn staartbeen. Toen was voor mij wel weer eventjes een klap die ik weer even moest verwerken. Dat ik wel eventjes dacht van, jezus, moet ik dat dan nu nog een keer meemaken? En moet ik het nu voor de eerste keer meemaken, toen 2,5 jaar terug? Ja, dan valt je levenslust, om het dat woord maar even te noemen, dat valt dan wel een beetje weg. En dan moet je zelf maar weer zorgen van dat je op kracht komt om door die periode heen te beuken.
Ja, wat kan je ons eens meenemen in die periode? Je bent een gast, ik volg je al een aantal jaar en hadden een sterke gast, vrolijk, positief gestemd, et cetera. En dan krijg je opeens zo'n nieuws in je leven, wat een enorme klap is. Hoe ben je daar toen mee omgegaan in die periode?
Nou, dat was toen wel even lastig, want ik had toen net mijn halve triathlon had ik afgerond. Daar had ik 9 maanden voor getraind, nadat ik een hele lange tijd bodybuilding had gedaan. Ik zat toen helemaal in mijn euforie van dat ik dat had afgerond. Dat was toch wel een flinke slijtageslag. In totaal 6,5 uur over die wedstrijd gedaan en 9 maanden naartoe getraind. Merkte ik toen al wel een beetje van dat er iets niet helemaal lekker zat in mijn lijf. Ik merkte al wel wat uitval in mijn onderbenen. Dus ik had al wel een beetje het gevoel van ja, er klopt iets niet helemaal in mijn lichaam. En toen op een gegeven moment, toen ben ik dat eigenlijk gaan uitzoeken. En door de hele medische molen gegaan bij het UMC Utrecht. En toen kwam dus dat nieuws naar voren. En dat was wel een hele erge klap. Ook omdat mijn vriendin toen hoogzwanger was van onze eerste kindje. Dus je zit echt in een hele hoge high. En opeens krijg je te maken met met dat nieuws. En dan klap je wel eventjes helemaal terug. En zeker omdat het de eerste keer is dat je zulk nieuws krijgt. Ja, weet je het ook nog niet echt helemaal een plek te kunnen geven van hoe je daarmee moet omgaan. Omdat je natuurlijk heel veel zit met heel veel vragen en heel veel onduidelijkheid. En uiteindelijk ga je zelf een beetje op zoek naar antwoorden, waar het internet natuurlijk heel erg goed in is om je allerlei antwoorden te geven op vragen. En ja, dat waren dan vragen die ik mezelf stelde en waar ik antwoorden op zoek van wat is mijn levensverwachting en wat kan er gedaan worden tegen die tumor en hoe erg is het en wat zijn ervaringen van anderen, weet je wat? Dat zijn allemaal vragen en 9 van de 10 keer wordt dat beantwoord met een heel negatief antwoord. En dan kom je wel eventjes in een heel donker gat terecht, waar je eventjes dan niet weet hoe je eruit moet komen. En eigenlijk heb je dan af en toe eventjes wat goed nieuws nodig, wat je dan weer stimuleert om uit dat gat te kunnen klimmen.
Hm. Heb je daarin een lange periode van of een periode van angst gekend?
Ja, ik heb wel lange tijd, ik heb wel angst gekend. Ik had toen de uitslag op een vrijdag gekregen, toen juli 2020. Op een vrijdag werd ik gebeld op mijn werk van dat ze meteen op die scan van die ze die dag hadden gedaan. Ik zou eigenlijk pas een week later gebeld worden. Dat ze toch een tumor hadden gevonden op de MRI-scan. Dus dat nieuws dat kwam al heel snel. En toen ik dat belletje kreeg van het ziekenhuis, toen dacht ik al van dit zit niet goed. En toen moest ik eigenlijk het hele weekend overleven. Omdat ik dan de maandag daarna, dan had ik weer een nieuwe scan om te controleren of het niet erger was, of dat het op andere plekken nog zat. Dus dat weekend was voor mij wel eventjes een hel, dat je heel veel onzekerheid kent en dat ik ook eigenlijk nergens zin in had en dat ik de tijd maar wegkeek. Dus dat weekend, dat duurde voor mij wel 10 jaar. En uiteindelijk werd toen die maandag, kreeg ik uitsluitsel van dat het eigenlijk alleen op die plek zat, met een klein stipje nog eronder. En dat was voor mij eigenlijk een moment van dat ik me weer wat energieker voelde en eigenlijk mijn angsten over levensverwachtingen, et cetera, even in de kast kon stoppen. Omdat we toen alweer spraken over het opereren en het weg kunnen halen. Dus dat biedt je dan zelf weer wat verlichting in je hoofd. En toen ben ik het eigenlijk gaan zien om gewoon zo fit mogelijk die operatie in te gaan. Dus het was voor mij op dat punt werd het voor mij een soort van sportieve uitdaging die ik met mezelf weer aanging.
Dus waar je daarvoor altijd op andere manieren uitdagingen zocht, van een bodybuilding, heb je wedstrijden gedaan, triatleet, et cetera, werd dat opeens de uitdaging?
Ja, klopt. Ik gebruikte gewoon eigenlijk mijn soort van stappenplan om daarop voor te bereiden.
Hm. Denk je dan ook dat, ik bedoel, je traint al weet ik veel hoeveel jaar, dat eigenlijk die discipline en die doorzettingsvermogen wat je daar hebt getoond, dat je ook enorm heeft geholpen in deze situatie?
Zeker, ja. Dat probeer ik mensen ook altijd bij te brengen. Eigenlijk door middel van sport is mijn mindset en mijn geest ook gewoon ijzersterk geworden, omdat ik geen opgever ben. En daarvoor vind ik het altijd zo interessant. En ik vind het nu leuker om het juist uitdagingen aan te gaan, waarvan ik eigenlijk bij voorhand denk van dat kan ik nooit, om het dan juist toch te doen. Omdat je het uiteindelijk toch wel kan doen, omdat je wil gewoon heel erg sterk is en je hebt een hele goede discipline. En het zorgt ervan voor dat die grens van opgeven gewoon steeds verder gaat. Wat je eigenlijk door middel van een sportieve uitdaging, in mijn geval dan, gewoon steeds sterker kan maken. En wat alleen maar kan helpen op momenten in het leven van dat het even tegen zit. En daardoor maakt het mij ook misschien minder angstig voor wat er in de toekomst nog komen gaat. Omdat ik toch, het klinkt een beetje raar, maar omdat ik toch wel denk van dat ik het zou kunnen overwinnen met hoe ik in het leven sta.
Mooi. Ja, mooi hoe je erover praat. En ik had met Noah ook van tevoren even over van Wout ook hoe positief je in het leven staat. Dat is enorm bijzonder om te zien dat de tegenslagen wat je nu hebt gehad, voornamelijk een tweede keer weer, dat je denkt ik heb een operatie gehad en gaan herstellen, we gaan door. En dat je dat weer een tweede keer daarmee te maken krijgt. Hoe ga je om met die tegenslagen? Dat je zegt, het is een paar dagen van angst en daarna door. Maar ook wellicht voor de luisteraar, hoe ga je om met tegenslagen?
Ja, hoe ga je om met tegenslagen? Dat is wel een beetje lastig om dat uit te leggen. Het hangt een beetje van wat voor tegenslagen het zijn. Als je het echt hebt over mijn tegenslagen, dat is natuurlijk wel heel erg extreem. Als je het hebt gebied over je gezondheid van je eigen lichaam.
Hoe ben jij ermee omgegaan?
Op een gegeven moment, ik moet het eventjes een paar dagen laten zakken om eventjes een beetje tot realisatie te komen. Oké, wat is het? En mezelf altijd de vraag stellen, oké, hoe erg is het nu echt? En echt, daarmee bedoel ik van dat je even los staat van waarmee je je allemaal gek kan maken met welke gedachtes. Dus dat je echt even gewoon goed gaat relativeren en echt die vraag stelt van oké, hoe slecht is het nu echt? Of maak ik het eigenlijk alleen maar erger met mijn gedachtes en mijn onwetendheid van wat de situatie is? En op een gegeven moment ga ik dan wel heel erg realistisch nadenken. En dat komt ook een beetje door verschillende boeken die ik heb gelezen, om je niet al te veel te focussen op het verleden. niet te veel te denken over de toekomst, want dat kan je toch niet invullen. Je kan in principe alleen maar de dingen doen die je nu in het heden kan doen. En zo ben ik eigenlijk ook steeds vaker gewoon gaan nadenken. En niet te veel denken over het verleden, daarmee bedoel ik dan meer echte negatieve dingen. Maar ik voeg me wel met wat ik al heb doorstaan in het verleden. En dat geeft me dan ook wel weer energie en laat me dan ook wel weer zien van wat mogelijk is. En hoe ik andere tegenslagen heb doorbroken. Alleen echt om invloed te hebben op de toekomst. Kijk, ik heb al, in september heb ik weer mijn controle MRI-scan. Zodat ze gaan kijken van wat die bestralingsperiode van nu 5 weken geleden, wat die teweeg heeft gebracht. Of dat in goede zin is, of dat positief effect heeft gehad. Kijk, ik kan me wel de hele tijd daarop gaan focussen. Maar er is natuurlijk nog een heel gat wat van vandaag tot en met die dag is. Dus waarom zou ik me nu voor 4 maanden gewoon gek gaan maken bij die afspraak, terwijl ik eigenlijk gewoon 4 maanden kan gebruiken om gewoon fysiek en mentaal gewoon helemaal topfit weer te zijn, van mocht er weer iets komen, dat ik gewoon klaar ben om het weer op te vangen.
Hm. Mooi. Ja. Dat is ook je zegt, ik heb verschillende boeken gelezen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Ik weet niet of jullie hebt gelezen.
Ja, deels en niet helemaal.
Ja, maar wat me daarmee doet denken, wat jij dus ook zegt, de cirkel van invloed, die spreekt best wel voor zich, dat je inderdaad, oké, je hebt de cirkel van betrokkenheid, dat is alles waar je bij betrokken bent, maar niet per se invloed hebt. En dat je daarbinnen gaat kijken van, oké, maar welke dingen heb ik wel invloed? Hoe vervelend de situatie is, wat de tegenslag ook is. Om altijd te kijken, oké, binnen die cirkel van betrokkenheid ga ik toch kijken waar ik invloed op heb. En dat is dus voor jou, oké, dus wel fit zijn, wel zo goed mogelijk weer richting die periode. Daar richting naartoe werken. Zodat uiteindelijk die cirkel van invloed veel groter wordt. En de cirkel van betrokkenheid, dat die afneemt. Dat je dus daardoor een soort van grip neemt op je leven.
Ja, nee, dat is zeker goed. Goed door Covey verwoord. Zo.
Ja,
zeker. Ja, en zo zie ik het ook wel echt. Kijken en om terug te komen op wat je zei, dat mensen mij heel erg positief vinden altijd. En dat ben ik ook. En natuurlijk heb ik ook wel mijn negatieve momenten, want dat zou anders niet menselijk zijn als je dat niet hebt. En dat moet je ook soms hebben en soms een beetje uiten. Alleen in het negatieve zoek ik altijd wel het positieve. En dat is niet alleen maar het voeden van je gedachtes met wat je in het verleden wel aan hebt gekund, zeg maar. Maar ook gewoon door iets positiefs uit iets negatiefs te halen. Een klein voorbeeldje daarvan is, op een gegeven moment ben ik fitness trainer oncologie gaan doen. Omdat ik het gewoon interessant vond ook om die doelgroep fit te krijgen na de behandeling. Of fit te zijn voordat ze een behandeling in moeten gaan. Want dat heeft mij gewoon heel veel energie gegeven. Door gewoon fit ergens in te stappen. Dan kom je er ook wel weer sneller terug. Dus in die zin maakte het mij ook wel weer heel erg positief. Om juist iets positiefs uit iets negatiefs te halen. En dat geeft me ook gewoon kracht en energie.
Ja. En het doet me ook een beetje denken, de dingen wat je nu zegt over tegenslagen, et cetera. Ik heb ook een podcast opgenomen met Willem Hoofd. Ik weet niet of je die kent, maar Willem was een jongen van 26 en die reed elke dag van met zijn motor van Amsterdam naar IJmuiden om daar te gaan werken bij Tata Steel. Tot hij op een gegeven moment moest stoppen voor een stoplicht en van achter werd geraakt en 40 meter door de lucht werd geslingerd en met een dwarslesie in het ziekenhuis terecht kwam. Maar hij reist nu de hele wereld over. Hij wil altijd professioneel kitesurfer worden. Dat doet hij dus nu. Hij heeft er zelf een zitkite gebouwd en daar reist hij dus de hele wereld mee over. Maar wat hij toen ooit als quote gaf, dat heeft me toen heel geraakt van, het zijn niet de tegenslagen die de kwaliteit van mijn leven bepalen, maar hoe ik ermee omga. Hij zegt, want die tegenslagen die komen er altijd. Dat is een zekerheid bij wijze van spreken, maar juist hoe ik ermee omga, hij met een dwarslesie, nou, jij met de tumor in je rug, dat het juist die dingen die krijgen we nou eenmaal te maken in het leven, maar dat juist hoe je ermee omgaat, en daarom vind ik ook mooi bij jou om te zien dat je zo positief daarmee omgaat, daar hebben we wel invloed op.
Klopt, zeker. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van die je daar ook geeft. En zo zie ik dat ook. En ik noem het altijd een beetje dat je meedijnt met de golf van het leven. Kijk, je kan ook, wanneer je in het water staat, weet je, de golven opvangen. Maar op een gegeven moment dan val je om. Maar je kan ook gewoon mee bewegen met de flow. En dat probeer ik eigenlijk op die manier gewoon te doen. En dan pak je op die momenten van dat je met die golf wordt meegenomen, gewoon de positieve elementen eruit. Om vervolgens weer door te kunnen gaan.
Ja. Nou, zijn boek van Willem Hoofd heet ook Geen Golf te Hoog.
Oh, dus dat, ja.
Die hadden we afgesproken van tevoren. Dat, hij kwam er wel goed uit, vond ik. Ja. Ja. Dus dat, nee, en ik ben wel benieuwd, want ja, je bent natuurlijk ook, wat ik zei, voor trainen. En ik zie met je hele community van Kapot Sterk en het boek, et cetera. Ja, val je natuurlijk ook heel veel terug op bepaalde routines en gewoontes. Wat zijn bijvoorbeeld echt routines of gewoontes wat jou heeft geholpen in die periode?
Nou kijk, als je in een periode van onzekerheid zit, dan is het juist fijn als je een vorm van vastigheid erin kan ontwikkelen. En dat heb ik eigenlijk gewoon geprobeerd te doen door, ja, dat zijn dan gewoon wel voor mij dan wat simpele dingetjes. Van kijk, ik werk fulltime en ik vind het dan heerlijk om bijvoorbeeld ochtends vroeg even te gaan sporten. Zodat ik eventjes tijd heb voor mezelf, even de focus kan leggen op mezelf. En dan ja, niet op erge dingen van die ik meemaak, maar vooral op gewoon lekker bezig zijn met je eigen fitheid. En kijk, dingetjes als een koude douche, dat doe ik ook gewoon elke ochtend. Omdat het voor mij gewoon een soort van kickstart geeft op de dag. Kijk, de echte fysiologische aspecten, daar ben ik allemaal niet zo heel erg in thuis. Maar ik kijk meer gewoon van wat het mij doet. En dat is meer gewoon van dat ik lekker opsta, gefocust ben. En dat je eigenlijk al een eerste kleine uitdaging van de dag hebt overwonnen. En vervolgens dan eigenlijk lekker naar de sportschool toe gaan. Even tijd voor mezelf, gewoon die focus te hebben. En vervolgens dan stel je je open eigenlijk aan de wereld om gewoon je werk weer te gaan doen. Alleen zo'n ochtend is voor mij wel heel erg waardevol. Ik ben natuurlijk ook vader van twee kids, dus dat sleurt ook heel veel energie. Dus het is juist voor mij dan belangrijk om ook tijd voor jezelf in te plannen. En nu met dat mooie weer voeg ik nu ook eigenlijk hardlopen en ik pak mijn racefiets weer. Om gewoon ook lekker in die buitenlucht te zijn. Want ik merk na zo'n donkere winterperiode, ja, het is altijd nu juist lekker om lekker naar buiten te gaan. Ja, ook omdat ik 40 uur werk, je zit toch binnen en dan ga je weer naar huis. Dan moet je weer zorgen voor de kids. En ja, dan is het af en toe wel lekker om eventjes eruit te zijn. In wat voor vorm dan ook. Dat helpt mij wel gewoon wel heel erg. En dat geeft voor mij dan ook wel weer de ruimte om ja, tot nieuwe ideeën en inzichten te komen van wat ik wil doen.
Wat ik ook wel een beetje hoor in de gewoontes wat je benoemt, is dat eigenlijk die, laat zeggen, de eerste 2-3 uur van de dag, die besteed je echt aan jezelf. Heel even van, niet met de buitenwereld. Oké, ik wou het, ga eerst een koude douche nemen. Ga eerst goed voor mezelf zorgen. Ga eerst trainen. En daarna, als je dat eenmaal hebt gehad, dan ga je je openstellen aan de buitenwereld. En te kijken van, oké, maar dat is een soort van voorwaarde voordat je aan de dag begint.
Eigenlijk wel, ja. Ja, dat kan, het lukt me niet om dat elke dag te doen. Door de week is altijd wel, want ik werk dan als vestigingsmanager bij een sportschool. Dus ik kan dan 's ochtends vroeg gewoon sporten. Maar in het weekend, dan ziet het er net wat anders uit. Maar dat is ook goed, omdat ik dat van tevoren gewoon weet, van dat zo is. Ja. Dus ja, dat is voor mij wel eventjes fijn. En ik probeer dan ook met mijn telefoon dan 's ochtends niet aan te raken, omdat je dan toch weer geïnfecteerd raakt door social media en nieuws. En dan ga je toch weer nadenken over andere dingen dan dingen die eigenlijk niet echt betrokkenheid hebben op jezelf. Dus dat probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Ja, en daarnaast vind ik het ook gewoon fijn, wat het net al even kort over dat koffie drinken, om als uitdaging soms te hebben om bepaalde gewoontes gewoon af te leren. Ja. Die je eigenlijk kan uitfilteren, dat het eigenlijk niet per se nodig is. En dat vind ik dan wel weer
voel
leuk.
Je indirect soort advies richting mij in zit of niet?
Nee, maar ik vind het zelf gewoon leuk om bepaalde gewoontes een keertje te stoppen en te kijken van heb ik het nou echt nodig? Want ook dat is wel iets van hoe afhankelijker je jezelf maakt van iets, des te ja, minder vrij ik mij dan ook voel. En dat kan gewoon zijn in die hele kleine dingen. En dat vind ik gewoon interessant aan mezelf om dat uit te pluizen, zeg maar. Ja. Om bepaalde gewoontes die je doet uit te filteren en kijken van of er iets plaatsvervangers voor gedaan kan worden.
Ja, nou ja. Wat zeg ik, vroeg natuurlijk voor de podcast of iets wou drinken, koffie of thee. En zeg ik, drink geen koffie meer. En toen, nee. Ja, ik had wel de zin in nog een lekker bakkie. Maar dat,
ik voelde je schuldig bijna.
Ja, het smaakte niet zo lekker op een manier. Ik denk dat ik even tijdje ga stoppen of zo. Dus dat, want ik ben ook wel benieuwd nu toch over dit onderwerp heb, want ik hoorde je ook in een andere podcast dat ik geluisterd van je over alcohol. Dat je daar nu echt een periode mee bent gestopt. Ook gewoon door de hele situatie. Ik ben er zelf ook wel de laatste tijd veel mee bezig. Dat het ook gewoon, ja, je hebt altijd van die kleine momentjes. Dat er even een biertje links, biertje rechts, weet je wel. Nu, ik heb tegen mijn vriendin gezegd, ik wil het gewoon eigenlijk een periode gewoon helemaal niet meer doen. Koningsdag dan toch? Nee, gewoon niet. Hoe ervaar je dat, het alcohol, het niet alcohol drinken?
Ja, top ook eigenlijk. En eigenlijk net hetzelfde als met koffie. Daarin merk ik ook eigenlijk van ja, het is er zo erg ingeslopen dat het normaal is. Of dat je denkt dat je wat alcohol nodig hebt om leuk te zijn op een feestje. Dat was ook altijd wel zo hoor. Maar ik merk ook wel dat het niet per se hoeft. Ja. En op een gegeven moment dan moet je dat gewoon, ja, voor mij was het dan de aanleiding dat ik me gewoon even wilde focussen op mijn herstel en op de onzekerheid. Want alcohol, ja, dat drink je dan toch wel wat veel. En dan word je de volgende ochtend weer een beetje loom, wakker en je hebt de kater en je voelt je dan ook weer minder energievol. Dus dan voel je ook wat, ja, minder vrolijk, zeg maar. Dus dat werkte op die manier dan door. Dus daarvoor ben ik er zelf mee gestopt toen. Alleen, daarin merk je gewoon van dat je niet altijd op een feestje dat nodig hebt. En dat je ook best een fantasje of een colaatje kan nemen. En het grote voordeel wat ik er dan weer uithaalde was dat je dan op een zondagochtend gewoon weer helemaal fris bent. En je kan gewoon lekker naar de gym gaan en je hebt geen last van je kop en of weet ik veel wat. Dus dat heeft mij wel daar in die zin wel weer laten zien van ja, ook dat is niet per se nodig. En het sluipt er ook wel weer gewoon in als een gewoonte. Maar ik wil niet zeggen van dat ik helemaal geen alcohol meer drink. Tot nu toe wel. Even kijken, ik heb... Sinds Koningsdag vorig jaar heb ik eigenlijk alleen maar met Oud en Nieuw een paar wodkatjes gedronken. Dus het is één dag in één jaar. En, maar goed, nu komt de zomer er weer een beetje aan. En ik vind het ook wel weer een beetje een onderdeel van het sociale proces. Van dat het toch wel, kijk, je moet je niet van alles verplichten om iets niet te nemen. Want als het een verplichting wordt, dan wordt het niet meer leuk. En dan denk ik ook bij mezelf, ja, weet je wat, dan stop ik er nu mee. En dan neem ik gewoon een keertje een biertje of weet ik veel wat. Het moet ook gewoon kunnen. Het moet geen verplichting zijn wat je steeds maar oplegt en denkt van ja, ik mag niet, ik mag niet. Nee, je wilt het zelf niet doen, maar je moet wel de ruimte geven om het eventueel wel te kunnen doen.
Ja.
Maar tot nu toe bevalt het me goed. En het is wel grappig, want ik ben er nu zo lang mee gestopt op die ene dag na, dat het dat op een gegeven moment dan heb je er een beetje spijt van dat je het doorbreekt, zeg maar. Dus dan speelt dat weer mee.
Ja, ja.
Dus zo is er altijd weer iets van een voordeel en een nadeel erbij.
Ja. Nou ja, en het, inderdaad, wat je mooi zegt, vind ik, is dat je ook een soort van jezelf daar aan kan uitdagen, dat je er niet afhankelijk van bent. Hetzelfde met koffie. Ja, het is best wel pittig als je gewoon een week, ga maar eens proberen een week lang geen koffie, als je jarenlang koffie drinkt, hoofdpijn en dat soort dingen. Maar hetzelfde met alcohol. Ik ben zelf nooit een hele grote drinker geweest, maar het is toch wel, als je er nu bewust mee bezig bent dat je het niet gaat doen, hoeveel momenten er eigenlijk komen dat je denkt, oh shit, toen had ik eigenlijk wel normaal gesproken gedronken, of daar had ik een wijntje of een biertje of dat soort dingen. Maar ik vind bij jou wel mooi dat je de aanvulling geeft, dat toch wel die balans daarin.
Zeker, dat inderdaad.
En ik vind zelf, ben ook zelf ook veel met training en gezondheid bezig, maar ik vind het wel een mooi iets dat het altijd een verrijkende factor heeft in mijn leven. En niet dat je daardoor andere dingen niet meer gaat doen, waardoor het juist een hele beperkende factor wordt. En natuurlijk heb je altijd, wat denk jij ook in je bodybuild tijd, dat je een periode hebt dat het dan echt even extreem niet is, wat dan ook oké is, want je weet het doel daarvoor. Maar dat het wel een verrijkende factor blijft in je leven. Niet dat je daardoor te veel andere dingen links laat liggen.
Ja, klopt, klopt. En dat had ik eigenlijk, even kijken, pre-workout, dat neem ik namelijk wel weer. Maar ik had een tijd van 50 dagen dat ik helemaal geen cafeïne nam. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van, weet je wat, ja, het wordt nu meer een beetje van dat ik hem zelf steeds maar opleg, van dat ik het niet neem, dan wordt het geen leuk spel meer. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga weer sporten, of ik kan weer naar de sportschool toe gaan, omdat ik heel erg vermoeid was van die bestralingen. En toen dacht ik van, weet je wat, waarom zou ik me steeds maar dingen opleggen om niet te doen? Ik wil gewoon lekker naar die gym, even weer goed in die energie komen en die focus. Dus een scoopie, weet je wel, dat kan weinig kwaad.
Ja.
Maar die koffie, die heb ik nog steeds buiten de deur gehouden.
Ja,
ja, en dat bevalt me wel goed. Want dat scheelt toch weer een hele bak met cafeïne van die op een dag.
Precies. Ja. Ja. En teruggaan naar die periode met jezelf, je tumor en later nog een tweede keer. Wat, als je zo terugkijkt nu op deze periode, wat heb je geleerd van die periode?
Vooral geleerd van hoe sterk ik in mijn schoenen sta. Om dat soort dingen te overwinnen, te overleven, zeg maar. En hoe erg het me eigenlijk heeft geholpen van alle mentale spierkracht, noem ik dat eigenlijk, die ik heb opgebouwd door de jaren heen. En ik ben mezelf nu ook veel meer, veel minder gaan zien als, je moet fysiek sterk zijn, je moet er goed uitzien, droog en noem maar op. Maar het gaat mij er nu meer om van, je moet gewoon voor zorgen van dat je fysiek gewoon topfit bent. En of het nou heel gespierd is, of dat je conditioneel gewoon heel erg sterk bent, ja, dat maakt mij dan verder niet zoveel uit. Maar vooral dat je in je kop gewoon heel erg sterk moet wezen. Dus dat mentale aspect, dat is voor mij wel veel groter geworden dan dat het 2,5 jaar terug was. Bijna 3 jaar terug was. Toen was het echt allemaal gefocust op de buitenkant. Alleen nu gaat het voor mij ook grotendeels om de binnenkant. En dat heeft me die periode wel laten zien dat daar heel veel rek in zit. Door alles wat ik mezelf heb uitgedaagd, zeg maar, in de jaren daarvoor. Dus daar besteed ik nu ook veel meer aandacht aan. En ik heb ook wel gemerkt van dat ik nu dingen ook veel meer waardeer. bijvoorbeeld zelfs al gewoon van het opstaan uit je bed, dat je weer denkt, nee, ik sta weer met beide benen op de grond, letterlijk dan, dat het kan. En dat je gewoon lekker kan lopen en je kan sporten en je merkt van dat je nog sterker wordt en conditioneel sterker wordt en dat je lekker in je vel zit en dat je kan genieten van je kids en van je vriendin en dat je gewoon geniet van het leven. Want vaak wordt het maar voor lief genomen dat dingen gewoon zo zijn als dat ze zijn. Van dat je ademt, van dat je knippert met je ogen, of dat je kan lopen, of dat je kan sporten. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat heb ik toen op een gegeven moment wel meegemaakt, dat ik dacht van ja, kan ik nog wel lopen straks? Of kan ik of leef ik nog wel straks? Al die enge gedachtes. Dus ja, een stukje waardering is daarin ook wel heel erg naar voren gekomen. Maar ook het leren accepteren. Kijk, ik zal misschien nog wel in mijn verdere leven nog wel te maken krijgen met dit soort tegenslagen. Of dat ik weer een belletje krijg na een MRI-onderzoek van ja, ze hebben weer wat gevonden. Dus ik accepteer ook gewoon dat het een onderdeel van mijn leven is. Dat ik een soort van aanleg voor heb. Dat is ook wat een neurochirurg zei. Van ja, je hebt er aanleg voor. Ja, dus als ik heb het nu voor een eerste keer gehad, voor een tweede keer van dat stipje wat er nog steeds onder zit. En van dat vlekje wat er toen weer bij is gekomen. Dus een derde keer, dus een vierde keer, dat zou ook nog wel kunnen komen. Dus ik accepteer dat ook. En dat geeft me dan wel weer ruimte om ook weer ja, gewoon met een frisse blik naar voren te kunnen kijken.
Hm. Wat ik ook wel een beetje hoor in die waardering wat je zegt, dat het ook, ja, hoe bijzonder het eigenlijk is dat het normaal gesproken tussen aanhalingstekens, dat het gewoon allemaal werkt. Dat het lichaam werkt zoals het ja. hoort te werken. Dat het eigenlijk super bijzonder is, maar dat we er eigenlijk helemaal niet zo vaak bij stilstaan.
Klopt, zeker. En ik heb in die zin eigenlijk nog meer waardering voor mijn eigen lijf, dat je steeds weer naar zo'n klap weer terug kan komen. Van een operatie, zware operatie van 7,5 uur in mijn rug tot aan een bestralingsperiode van 6 weken, dat je elke dag naar het ziekenhuis toe moet. Extreme vermoeidheid gehad en ja, weinig focus. Maar dat je op een gegeven moment, ja, nu hier na 5 weken, dat ik weer eigenlijk 7 dagen per week sport. Ik hardloop, ik fiets grote afstanden en ik doe krachttraining. Ja, dat is toch hartstikke mooi. En dan denk ik van ja, dat lijf, dat is toch wel fantastisch en weerbaar eigenlijk. Zolang je er maar goed voor zorgt ook.
En ben je op een gegeven moment ook een beetje het vertrouwen in je lichaam verloren?
Ja, zeker. Ja. Zeker toen, toen eigenlijk wel beide keren. Toen de eerste keer was het natuurlijk heel erg onverwachts. Toen 2,5 jaar geleden, dat je voor het eerst daarmee te maken krijgt. Toen had ik net een halve triathlon gedaan dus. En 5 jaar bodybuilding gedaan. Dan trek je zoveel uit je lijf, van dat je toch wel een stukje zelfverzekerdheid krijgt van je eigen lijf. En vertrouwen. En dat valt in één klap weg op een gegeven moment. Dus dat moet je weer bij elkaar rapen. En toen ongeveer een jaar geleden, toen ik voor de tweede keer die diagnose kreeg, toen ging ik er juist naar die MRI-afspraak met, joh, het zal wel goed zitten. Het is alleen even die afspraak en dan zien we elkaar weer over een jaar. En toen bleek opeens toch van dat ze weer wat hadden gevonden. Dus dat was op die manier weer een hele erge klap. En toen raakte ik ook wel weer eventjes mijn vertrouwen kwijt. Toen dacht ik van ja, wat moet ik nou in godsnaam doen dat ik gewoon gezond ben? Dus dat waren wel twee momenten dat ik even dacht van ja, dat lichaam, dat laat je wel eventjes goed in de steek.
Ja, ik zeg zelf ook wel vaak van iemand met een goede gezondheid heeft 1000 doelen en iemand met een slechte gezondheid heeft er maar 1. En dat is voor jou wellicht in die periode dat het wel herkenbaar was.
Ja, zeker. Zeker.
Want het lijkt me ook zo tegenstrijdig als je zoveel met gezondheid bezig bent, al wellicht vanaf jongere jaren altijd met sport bezig, et cetera, altijd gezond, gezond, gezond. En dat dan toch zoiets je ook kan overkomen.
Ja, het is gewoon pure pech.
Ja, ook dat soms. Is ook een beetje wat je zei, wellicht aanleg.
Ja, dat zou kunnen, van dat er iets zit in je gen of je DNA, maar het is een zeldzame vorm van een tumor. Dus daar weten ze nog niet zo heel erg veel van. Ja, van dat het bij jongvolwassen mannen vaak voorkomt. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus het is allemaal een beetje vaag. Ja, en dat het aan mij nu overkomt, ja, dat is gewoon pure pech. Ja, soms vergelijk ik het er wel eens mee van dat je mensen hebt die roken 5 pakjes per dag. Je hebt een kerngezonde man en die krijgt longkanker. Weet je wel? En mensen die heel veel roken, dan maar niet. Maar ja, er hoeft niet altijd een echte aanleiding voor te zijn van dat je iets krijgt. Dat kun je ook gewoon overkomen. Maar goed, ja. Er zijn denk ik nog zoveel onderzoeken te doen van dat ze misschien ooit wel eens erachter komen van waarom gebeurt dat of waarom komt dat. Dus dat gaan we zien. Maar goed, voor mij nu, ik ben nu gewoon blij van dat ik alles gewoon kan doen.
En ben je spiritueel?
Nou, dat valt op zich wel mee.
Geloof je dat dingen gebeuren met een reden?
Ja, wel een beetje. Ja, maar ik ben niet in die mate heel erg spiritueel of dat ik allerlei dingen geloof. Maar ik geloof er wel in van dat, ja, hoe zeg je dat? Van als je er maar goed genoeg over nadenkt en je steekt er voldoende energie in, dan komt het wel, dan kom je er wel ergens. En ja, als daar voor een voorbeeld van, kijk, dan geef ik altijd dat voorbeeld van als je een nieuwe auto wil kopen en het is een Volvo, ja, dan zie je op een gegeven moment allemaal Volvo's op de weg. Dus kijk, ik geloof in dat opzicht daar wel een beetje in. Van als je gewoon voldoende energie erin steekt en echt de wil hebt om iets te behalen of iets te overwinnen, dan lukt het ook wel. Ik ben ook wel eens iemand die, ik heb ook wel eens wat meditatie geprobeerd om een beetje rustig te worden. En dat heeft me wel geholpen. Alleen het zit nog niet zo erg in mijn DNA, zeg maar, om het dagelijks te doen. Zoals ik naar de sportschool toe ga, dat is mediteren nog niet. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld als ik op mijn fiets zit of zo, dan kan ik me wel heel erg diep focussen. Omdat je dan gewoon lekker in de natuur bent. En dat je soms wel eens echt even in jezelf kan keren. Of dat je bij wijze van spreken een beetje boven jezelf kan hangen. En een beetje jezelf vanuit een ander oogpunt ziet of voelt eigenlijk. Ja. Dus in die zin wel iets met spiritualiteit.
Ja. Ja. Want ik ben ook wel benieuwd, geloof je dan ook de dingen wat je hebt meegemaakt, ja, dat ook met een reden is gebeurd?
Nou, ik heb wel eens tegen mezelf gezegd van misschien had het zo moeten zijn van dat ik dit heb. Dat ik misschien sterk genoeg ben om dit te kunnen overwinnen. Zo denk ik wel. Omdat ik ja, nu tot twee keer toe, nou ja goed, een soort van overwin of gewoon hier nog steeds sta en steeds fit ben. Ik voel me fitter dan ooit. Van dat ik soms wel denk van ja, mij wordt iets gegeven wat misschien een ander niet aan zou kunnen. Maar misschien dat iets denkt van dat ik het wel aan zou kunnen, zeg maar. Maar dat ligt ook een beetje in van dat je toch altijd wel zoekt naar een reden van waarom ik. En in die zin vind ik dat wel gewoon interessant. En ik heb dan die boeken van Joe Dispenza gelezen. Dat gaat ook een beetje in op spiritualiteit. Sommige verhalen daarvan, dat vind ik dan iets te extreem. Dat laat ik dan snel los. Alleen door sommige dingen, ik kan ze nu even niet zo opnoemen hoor. Maar dan raak ik er toch door, ja, dat ik denk van ja, dat zou misschien wel iets kunnen zijn, weet je wel. Ja. Ik vind het wel iets interessants, spiritualiteit. Ja.
Hij heeft ook Joe Dispenza heeft natuurlijk ook veel over, hij heeft volgens mij ook die documentaire Heal. Ik weet niet of je die eens hebt gezien, maar dat inderdaad, door middel van visualisatie, ja, dat je daardoor ook herstelprocessen, et cetera, kan gaan bevorderen. Dat je letterlijk dus de beelden voor je ziet en het punt waar je naartoe werkt, waardoor je lichaam zich daar ook op gaat aanpassen. Dat je dus een soort van, maar dat is dus het herstelpunt waar ik naartoe werk. Dat je lichaam zich daarop, daarna gaat handelen.
Ja, daar geloof ik zelf wel in hoor. En dat is ook denk ik een beetje de mindset die ik zelf gewoon heb. En dat komt ook wel een beetje een stukje doorzettingsvermogen. Om gewoon niet ja, we hebben het net wel gehad over accepteren. Maar dat je op een bepaalde manier gewoon niet accepteert van dat dit jouw leven overneemt. Maar dat je ook wel gewoon ja, een weg in je lijf gaat vinden die daar gewoon omheen werkt. En gewoon je gaat helpen om tot het doel te kunnen komen om te genezen of gewoon fit te blijven, gezond te blijven of gewoon door te leven met iets wat in je lijf groeit.
Ja.
Dat er nieuwe wegen worden ontdekt, zeg maar.
Ja, dat is ook een beetje wat Willem Hoofd dus zei, van het zijn niet de tegenslagen die mijn kwaliteit van mijn leven bepalen, maar hoe ik ermee omga.
Ja.
Je hebt het ook over die mindset en je hebt natuurlijk het boek geschreven Kapot Sterk. Nu komt je tweede boek komt uit Mentaal Sterk. Is die mentale weerbaarheid of die mindset, geloof jij erin dat het iets is wat in jou zit? Of heb je dat het aangeboren is of is het meer aangeleerd?
Ja, ik denk eerder aangeleerd ook wel. Ik denk als ik mezelf nooit had uitgedaagd in allerlei soorten sporten. Toen ik 18 was, toen was ik heel erg onzeker, weet je wel. En ik stotterde erg en dat weer hield me er altijd van om een beetje vooraan de groep te staan of lezingen of spreekbeurten te kunnen geven. Maar op een gegeven moment ging ik toen naar Amerika toe en dat heeft me wel heel erg veranderd. Omdat je als jongetje alleen, nou ik was 18 inmiddels, daar naar een onbekend land gaat met onbekende mensen, onbekende taal. Je moet jezelf laten zien. En dat was voor mij een beetje een omslagpunt van dat ik mezelf meer openstelde en ook meer vertrouwen in mezelf kreeg van je mag er wel zijn. En niet alleen maar van, ik moet me terugtrekken en iemand, of ik moet niet opvallen. Ik ga wel schuil onder van alles, zodat mensen mij niet kunnen zien. En dat waren voor mij eigenlijk de eerste stappen tot de persoon van die ik nu ben. Van dat je gewoon durf toont om naar voren te stappen en jezelf te laten zien en jezelf uit te dagen. En ook het stukje ongemak probeert te overleven. En ja, want uiteindelijk van als je alleen maar dingen doet die gemakkelijk zijn, ja, dan blijf je ook wel een heel erg makkelijk iemand. En af en toe moet je dat ongemak gewoon opzoeken door ook jezelf wat meer, wat uiteindelijk zal leiden tot meer vrijheid voor jezelf. En ja, dat ben ik toen verder gaan uitzoeken met alle verschillende sportatieve uitdagingen van die ik ben gaan doen. En ik denk wel dat dat stuk mij mentaal ook sterker heeft gemaakt dan dat het allemaal aangeboren is.
Ja. Wat ik bij jou heel gehoor, misschien is het een onderwerp voor boek nummer 3, ja. Maar dat je de dingen wat je zegt, of het ongemak opzoeken, ook ietsjes meer kunnen omgaan met tegenslagen, et cetera. Het gaat allemaal over trainen. Het is gewoon letterlijk de soort van de componenten wat je nodig hebt binnen krachttraining. Dat hoor ik je gewoon letterlijk allemaal zeggen, ja. Wat je toepast op het leven. Dat vind ik wel, ja, dat het een hele mooie metafoor is. Dat je eigenlijk al die tijd met trainen bezig bent geweest, al die tijd sporten, krachttraining, et cetera. Dat je dat nu eigenlijk toepast op allemaal andere facetten in je leven.
Ja, klopt. En daar gaat eigenlijk ook meer het boek Mentaal Sterk over. Daarin heb ik eigenlijk een beetje de blauwdruk van hoe je traint in een sportschool, ook van hoe je mentaal sterker kan worden. En dat is voor mij eigenlijk iets één op eens. Van ja, als je een spier sterker wil maken, ja, dan moet je het vaker uitdagen met verschillende soorten oefeningetjes. Gewicht wat hoger maken, zodat je die spier traint. En zo geldt het eigenlijk ook voor mij voor mentale kracht. Ja, je moet steeds dat ongemak opzoeken. En als je eenmaal iets ongemakkelijks hebt gedaan, dan moet je weer wat extremers zoeken om iets weer te overtreffen. Want anders dan blijf je even sterk, zeg maar. Maar je moet een beetje die spierpijn, die mentale spierpijn opzoeken, zodat die spieren een beetje groeien. En zo zie ik het ook eigenlijk met mentale kracht. En dan, ja, dan onderscheid ik het straks in mijn boeken eigenlijk een beetje als verschillende spiergroepen, als veerkracht, discipline, motivatie, doorzettingsvermogen, et cetera. Dus ja, voor mij is het wel van, als je jezelf voor openstelt en blootgeeft, dan kan je het zelf sterker maken. Maar wanneer je gewoon in die comfortzone blijft zitten, dan gaat het niet lukken.
Het is een beetje wat me nu letterlijk te binnen schiet, is natuurlijk ook zo met wat we zeiden over tegenslagen, et cetera. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het principe van supercompensatie, dat is natuurlijk ook spierschade maken, iets minder sterk zijn. Nou, aan het einde van de training ben je vaak minder sterk dan in het begin van de training. Dus je komt iets onder dat nulpunt terecht. Vervolgens ga je herstellen. En als je op dat toppunt bent, wil je weer gaan trainen. Zodat je dus elke keer, dus dat hoor ik jou ook een beetje zeggen met tegenslagen, dat juist die tegenslagen, oké, je komt iets onder na een paar dagen van angst, verdriet, weet je wel. Het is echt even kloten, wat ook zo mag zijn. Maar vervolgens probeer je sterker terug te komen en dat je eigenlijk ook steeds sterker maakt.
Ja, klopt. En het is voor een toekomst ook weer een soort van vangnet waar je invalt. Dat je niet helemaal doorvalt naar de donkere grond, maar dat je op een gegeven moment blijft hangen ergens waar je op een gegeven moment bent gebleven. En vanuit daar kan je weer verder omhoog klimmen naar een volgend niveau. En zo zie ik dat ook, want toen de tweede keer, toen ik dat nieuws kreeg van die diagnose, toen viel ik eigenlijk een beetje terug naar toen ik het voor de eerste keer kreeg, als in terugvallen van, ik keek eventjes terug van, wat heb ik nou geleerd van die eerste keer? Hoe ben ik ermee omgegaan? Hoe lang was even die periode van rouw, van dat ik even nodig had om het te verwerken? Nou goed, daar heb ik van geleerd toen de allereerste keer. Dus ik kwam er de tweede keer ook weer sneller en sterker uit. Om vervolgens weer sneller die stap te maken. Om gewoon blik naar het heden te hebben. Dus ja, je leert heel erg van wat je eerder hebt meegemaakt. En het is ook weer een beetje de wet van herhaling daarin. Van hoe vaak je iets meemaakt of doet. Hoe makkelijker het ook wordt. En ja, het klinkt misschien extreem. Maar dat geldt voor mij ook met die tumor. Als ik dan weer voor de tweede keer dus het nieuws kreeg, ik heb eigenlijk geleerd van die eerste keer van hoe ik ermee ben omgegaan en wat mij juist hielp om door die donkere periode heen te komen. Dus dan pak ik dat weer beter en dan klim ik er weer uit en dan ga ik weer door.
Ja, en wat ik bij jou vind, je praat er heel makkelijk over. Dat ik had gisteren ook twee YouTube-video's van jou bekeken. Naar de eerste keer en de tweede keer dat je het op YouTube aankondigde, jongens, slecht nieuws, dit is aan de hand. Dat je er heel makkelijk over praat. Is dat ook een manier voor jou om het juist te verwerken?
Zeker. Ik heb gemerkt dat het juist goed is om erover te praten. Want dan krop je het niet op in je hoofd zelf. En daarvoor heb ik dan ook die twee boeken geschreven. Dat heeft mij ook wel weer heel erg geholpen. Een soort van therapeutische werking. En want als je alles maar opsluit in jezelf, ja, dan wordt het wel heel erg veel. Je hoofd of je brein, dat is er gewoon niet voor gemaakt om alles maar te absorberen en niks te geven. En ja, ik merk dat mij dan gewoon goed doet. En op een gegeven moment ben ik toen ook lezingen gaan geven. En dat vind ik ook gewoon mooi. En ja, het voelt dan soms wanneer ik over praat, dat klinkt misschien dan soms heel erg makkelijk. Maar dan voelt het voor mij soms van alsof ik het niet zelf meemaak nu op dit moment. Maar dat ik er gewoon over vertel of zo. Dus dat maakt het in die zin dan wel weer makkelijker voor mezelf. Maar ik hoop daarnaast van niet alleen maar voor mijn eigen verwerkingsproces, maar ik hoop ook gewoon andere mensen te inspireren. En ja, wanneer je dat kan je niet doen wanneer je heel stil blijft. En ik denk van ja, de manier van hoe ik het oppak, ja, dat hoeft niet voor iedereen te werken. Je hoeft ook niet alles wat ik zeg beter pakken en iets mee te doen. Kijk, ik ben geen blauwdruk van de normale mens of zo, weet je wel. Van dat je zegt van nou, doe alles maar wat ik doe en dan kom je er wel. Maar het is meer vooral van ja, pak wat handvatten eruit. Of wat onderwerpjes waarvan diegene denkt die van nou, dat vind ik wel interessant. Laat ik dat eens uitproberen. Ja. Dus zo sta ik daar meer in. Dat ik graag ja, mezelf daarmee help en andere mensen misschien wel weten inspireren of te motiveren. En niet alleen maar om met tegenslagen om te gaan, maar ook gewoon om uitdagingen aan te gaan of doelen te stellen. Want uiteindelijk is dat de basis om tegenslagen aan te gaan en te overwinnen.
Je zegt dat je daarin andere mensen wil inspireren en ja, een soort handvatten wil geven, handvaten over hoe je daar het beste mee kan omgaan. Wie zijn mensen in jouw leven die jou hebben geïnspireerd, wellicht in goede tijden, slechtere tijden, in hetgeen wat je doet?
Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag om te...
Nou, dan gaan we door naar de volgende.
Nee. Het is een vraag die best veel mensen stellen, zeg maar. En het klinkt misschien altijd een beetje als een raar antwoord, want ik heb niet echt zoals je voetbalfans hebben die fan zijn van een Messi of van een Ronaldo. Kijk, ik was vroeger altijd voor de fitness, was ik altijd fan van Arnold Schwarzenegger. En voor Ronnie Coleman, dat was gewoon gaaf om te zien van hoe zij omgaan om hun lichaam gewoon zo sterk mogelijk te maken.
Plats ook of niet? Met die enorme...
Plats inderdaad, ja, dat is die Duitser toch?
Op, met die enorme bovenbeen had hij.
Dat was hij inderdaad, want ik zat de laatste in de auto van een vriend van mij. En die had net dat filmpje op, maar ik kwam niet op zijn naam. Maar toen zei ik ook tegen die vriend, ik lijk daar wel op. Ja,
van die blonde haren en van die gigantische bovenbeen had hij.
En dat heb ik dan niet, maar dat zou ik wel willen.
Ja.
Maar nee, maar kijk... Op dat vlak was dat altijd een voorbeeld voor mij, Arnold Schwarzenegger en zo. Maar
waarom?
Ja, gewoon ik vond het mooi, gewoon die discipline en die motivatie en die drive en hoe zij naar die sportschool toe gingen. Weet je wel, het was niet altijd qua voeding heel erg strikt, maar ook gewoon eten, want je hebt gewoon eten nodig voor energie en dan ga je naar de sportschool toe en dan ga je lekker knallen. Weet je, kijk, dat is leuk. Dat vond ik altijd wel mooi. En die zwart-wit video's, maar ook gewoon die hele reis die Arnold Schwarzenegger had afgelegd van jonge gasten uit Oostenrijk. En dan word je opeens gouverneur van Californië, weet je wel.
En
de Terminator en zo. Dus dat, ja, dat vind ik altijd geweldig.
Ambieer jij dat ook nog?
Nee, dat is goed zo. Nee, maar echt nu, zeg maar, een voorbeeld of een inspiratiebron, dat heb ik niet echt. En dat klinkt misschien raar, maar ik zie me daarin zelf, mijn eigen ik eigenlijk als een soort van inspiratiebron voor hetgeen van wat ik nu al heb meegemaakt en heb verwerkt en heb doorstaan en overwonnen. Van dat geeft mij gewoon juist heel veel inspiratie en motivatie om gewoon op deze voet verder te gaan. En ja, daarvoor vind ik het lastig om een echt iemand te noemen waarvan ik denk van nou, die heeft mij verder geholpen of zo. Want uiteindelijk, in de fase als het iets met je gezondheid te maken hebt, ja, dan kan je dat niet echt kopiëren van iemand anders. Omdat dat soort situaties zo persoonlijk zijn. En dat is zo anders dan anderen. Dat geen enkele situatie is daarin gelijk. Dus je moet daarin echt een beetje je eigen weg vinden hoe je eruit komt. En ja, dan kan je wel eens dingetjes van de inspiratie weghalen bij wat mensen of boeken van die je leest en dan uitproberen. Maar echt een inspiratiebron daarvoor, dat... Nee. Dat zie ik mezelf toch echt daarvoor.
Ja, maar dat snap ik ook heel goed. En dat ook over wat je straks zei, van ja, wie weet komt er nog een derde keer, een vierde keer, een vijfde keer. Maar dat je, toen ik vroeg naar het spirituele, dat je ook zei van, maar dit, wellicht is het wel mij overkomen, dat ik zelf zo krachtig ben, dat je daardoor ook heel erg op jezelf kan vertrouwen.
Ja, dus dan komt een stukje zelfvertrouwen weer terug in je eigen lijf op een gegeven moment.
Ja, en ik vind het heel mooi, want levenskracht heb ik niet verteld, maar daar heb ik eigenlijk, voor mij is levenskracht is het 5V-model. En daar, ja, die is ook heel erg op jou toepasbaar. Dat gaat de V van vitaliteit, de V van veerkracht, dan heb je natuurlijk ook de tweede V. De derde V is verbinding, Dus ook een beetje verbinding met jezelf. De vierde V is vertrouwen. Dus dat, en de vijfde V is vrijheid. En het gaat over dat je de dingen doet wat jij belangrijk vindt.
Ja, mooi.
Ja, jij past eigenlijk perfect in dat. Ja, ik zit er zo over na te denken. Van ja, eigenlijk al die faces.
Die zijn wel een beetje naar voren gekomen net, denk
ja,
ik.
Ja, is enorm toepasbaar op jou.
Ja, mooi.
Want ik heb ook nog, je hebt hem wellicht al wel een beetje beantwoord, maar ik heb ook nog wat kijkersvragen of luisteraarsvragen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar Wiebe, die vraagt van, als je terugkijkt naar je fitness journey, en we hebben hem al een beetje beantwoord, maar wat is het belangrijk? Hij zegt, juist het trainen voor uiterlijk, het flaneren tussen aanhalingstekens, schreef hij. Of dat je nu juist bezig bent met je eigen gezondheid en bezig met het innerlijk.
Ja, dat eigenlijk. Met je innerlijk nu vooral. En het is een mooie bijkomstigheid natuurlijk van dat het lichaam uit de buitenkant, vanaf de buitenkant natuurlijk ook fysiek meegroeit. Alleen het belangrijkste vind ik toch van dat ik gewoon fit ben. Mentaal fit. En dan uiteindelijk blijf je ook wel fysiek fit. Ja, dat is wel een heel erg verandering geweest ten opzichte van voor die 2,5 jaar, zeg maar. Toen was het echt puur fysiek gewoon sterker zijn.
Ja.
Toen groeide al wel een beetje tijdens die bodybuilding het mentale aspect, omdat je gewoon moet doorzetten. En je gaat natuurlijk heel erg diep zitten in je voeding. En je moet je weer houden ervan om een chocolaatje te pakken of weet ik veel wat. Weet je wel. Dus daar ben je
koffie te drinken.
Koffie te drinken. Ja, toen dronk ik wel veel koffie, want ik was zo kapot van die voeding ook. Nee, maar dus daar was ik toen wel een beetje mentaal bezig, maar het was vooral fysiek. En nu vind ik het fysieke uitdagingen vind ik vooral leuk, van dat je uitdaagt om ergens naartoe te werken, dan dat je daadwerkelijk bezig bent met die eindstreep over te komen, weet je wel. Dat had ik ook met die bodybuilding, dat het op een gegeven moment, het maakte mij niet zo uit van hoeveelste ik zou worden op het podium, maar het ging er mij vooral om van dat ik alles uit de kast had gehaald om tot de beste versie van mezelf te komen op die wedstrijddag of aan die startlijn of finishlijn, weet je wel. Van dat je gewoon ja, alles eruit hebt gehaald en dan gewoon tevreden kan zijn.
Het is ook wel, als je dan voornamelijk op het innerlijk focust, dan gebeurt aan de buitenkant vanzelf wel wat, bij wijze van spreken. Maar andersom hoeft het niet zo altijd te zijn. Dat je alleen maar met de buitenkant bezig bent. Kan het zijn, ja, qua innerlijke gezondheid, dat je dan nog dat er daar nog steeds een soort van haperingen zijn. Maar in principe, door het innerlijk te focussen, dan komt de buitenkant vanzelf mee, bij wijze van
spreken. Dat denk ik wel, zeker. Ja. Ja. Als je mentaal niet sterk bent, dan is het soms ook wel lastig om fysieke doelen te kunnen halen. Naar mijn mening.
Ja. Ik heb nog een vraag van Arjan. Je bent vader van twee mooie kinderen.
Ja.
Ik denk dat Arjan zelf ook vader is. Want hij vraagt, ben je nu vaker moe nu je vader bent? En hoe combineer je dat met werken en trainen?
Ja, dat gaat op zich goed. Kijk, ook daar vind je de balans weer. Dan moet je weer een beetje opnieuw uitvinden. Maar op een gegeven moment dan gebeurt dat wel. Maar je bent wel wat vermoeider. Onze jongste is nu bijna 7 maanden, dus die slaapt 's nachts nog niet helemaal door. En mijn vriendin en ik, die hebben nu om de nacht nachtdienst, zeg maar, om de flesjes te geven en de speen weer in de mond te stoppen. Dus die gebroken nachten, dat voel je wel. En dat zie ik ook wel soms aan mijn kop. Dan denk ik van ja, het ziet er wel wat vermoeider uit dan toen je nog 28 was of zo. Maar ja, goed, kijk, daar leer je ook wel weer mee omgaan. Ook dat is gewoon een heel mooi onderdeel van het leven. Ja, en dat je af en toe een beetje moe bent. Ja, oké. Dan neem je geen koffie, maar... Ik
voel dat dit een soort van rode draad door de podcast aan het worden is. Maar dat,
Jij stopt vanaf morgen met koffie drinken.
Ja, ik denk het wel. Zo'n gevoel heb ik.
Nee, maar dat is gewoon hartstikke mooi. En dat je een beetje weinig energie hebt soms, ja, dat hoort erbij. Maar daar leer je ook wel weer mee omgaan, ja. Als dat het enige is waar ik me zorgen over zou moeten maken, dan zou het heerlijk zijn.
Ja, precies. En Sarah, die vraagt van, Wouter, wat is jouw volgende uitdaging? En hoe kies je jouw uitdagingen?
Ja, soms komt het gewoon op mijn pad. Dat het langskomt in mijn... Of als ik op YouTube zit en ik zie opeens iets van video's, maar dat komt ook een beetje door het algoritme waar je in zit. Kijk, ik vind het altijd wel leuk om... van die triathlon documentaires te kijken, of van die marathons of dat soort fysieke uitdagingen. En als je eenmaal zo'n video kijkt, ja, dan kom je in het hele algoritme en dan zie je allerlei van die dingen. Dus ja, ik heb wel een soort van shortlist voor mezelf gemaakt. Ik moet er nog een aankondiging van doen, maar ik doe 20 mei ga ik meedoen met High Rocks.
Okay.
Ik was eerst niet helemaal zeker of ik daar aan mee zou doen, want dat was net die uitnodiging in mijn bestralingsperiode. Toen dacht ik van ja, ik weet niet zeker of ik het red. Maar toen een paar weken terug, toen dacht ik van ja, ik raak toch alweer topfit. Laat ik gewoon dat lichaam weer gaan uittesten.
Want de bestralingsperiode is helemaal niet zo heel lang geleden.
Ja, vijf weken geleden, ja.
Ja, kun je nagaan.
Alleen ik hou ervan om mijn lichaam uit te testen. En dit is toch wel weer even een goede test. Hmm. En ja, ik voel me fit, dus waarom niet? En ik heb nog wel de wens om een marathon te gaan doen. Dat hou ik nog een beetje geheim van wanneer ik dat ga doen. En ja, ik wil volgend jaar wil ik nog wel de Alpe d'Huez op fietsen met mijn racefiets. Dat wil ik wel doen. En ja, binnen nu en 5 jaar heb ik ook wel voor mezelf als doel gesteld om de Kilimanjaro op te gaan. Dus ik wil eigenlijk nu, maar dat heeft ook een beetje te maken met wat je zelf meemaakt, gezondheidstechnisch gezien, om gewoon dat lichaam gewoon even gewoon helemaal uit te gaan testen van hoe sterk je het kan maken. En ja, ik ben zelf in de krachten van mijn leven, zo voel ik dat nu. Dat klinkt misschien een beetje raar met alles van wat je hebt meegemaakt en moet doorstaan, maar dat maakt je mentaal gewoon ijzersterk. En dan wil je eigenlijk ook gewoon je meten met, ja, voor mij met de grootste doelstellingen. En dat geeft mij dan weer energie om me te kunnen focussen op een doel.
Ja, levenskracht.
Levenskracht, ja. Ja, ja. Nou ja, dat geeft dan een stuk levenskracht.
Ja, dus de beginvraag van oké, wat is een periode in je leven waarin je weinig levenskracht ervaarde, zeg je eigenlijk nu van oké, nu zit ik eigenlijk op ja, de top van mijn levenskracht.
Nou ja, wel. Ja, zeker. Want je hebt, althans ik heb een aardige klim naar die top gemaakt. En dat was afzien en zwaar. Dalletjes gezien, maar er toch weer uitgeklommen. En nu sta ik eigenlijk weer een beetje op zo'n mooie top even uit te kijken naar alle mooie doelen van die je kan zien en pakken, aanraken.
Hmm. Dus eigenlijk die soort van dalen in je leven heeft diepe dalen, hoge pieken. Dat je daardoor ook weer meer dingen gaat waarderen, meer de levenskracht gaat ervaren.
Zeker, ja.
En is dat dan ook een soort van, ik heb nog 2 vragen, de houvast wat je dan hebt. Dat je zegt, oké, die periode van angst en ook wellicht voor de mensen die nu luisteren van oké, welke situatie ook zit, wat de tegenslag ook is, dat het altijd wel een soort van lichtpunt aan het einde van de tunnel is waar je aan vasthoudt.
Die komt er altijd wel, ja. Daar ben ik altijd wel zeker van. Het is nooit zo van dat je in een eindeloze tunnel zit. Op een gegeven moment dan komt er wel een punt van licht. Alleen dat moet je soms zelf even zoeken. Als ik iemand zou zijn, kijk, ik had ook de keuze kunnen maken toen ik het slechte nieuws ontving om maar in een hoekje te gaan zitten afwachten tot ik weer een controle-embryo zou krijgen of tot ik mijn operatie zou krijgen. Maar zo zit ik niet in elkaar, omdat je wel je eigen kansen moet pakken. En die komen niet altijd toegewaaid. En als ik echt in een afwachtende modus zou zitten, dan zou je jezelf ook veel slechter voelen. Je kan beter zelf actie ondernemen.
Ja, dat is wat ik je eerder ook hoorde zeggen van oké, hoe de situatie ook is of wat voor negatieve gedachten je ook hebt, altijd daar te kijken naar iets positiefs.
Zeker, ja, want anders kom je op een gegeven moment in een negatieve spiraal terecht. En ja, dan verslechtert je gezondheid, je weerstand, verslechtert. Je wordt misschien eerder ziek of vatbaar voor van alles. Je sociale kring neemt een stuk meer af. Je voelt je een stuk minder vitaal. Noem maar op. Je raakt gewoon echt in een negatieve spiraal. Dus je kan het maar beter doorbreken door positieve elementen eruit te gaan halen. Om dan toch gewoon hoog op die berg te blijven staan. In plaats van dat je eraf rolt.
En nu sta je op de top van de berg.
Ja, ik voel me goed. En vorderingen die zitten nog steeds in van mijn fitheid. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. En fitheid is voor mij wel een beetje een meetpunt van hoe ik in de wedstrijd sta. Hm. En als ik nu weer zou merken van dat mijn fitheid zou afnemen, dan zou ik wel denken van ja, er klopt misschien iets weer niet of zo. Dus dat is voor mij ook wel weer een drive en drang om mezelf ook wel weer uit te dagen.
Ja.
Het klinkt heel erg obsessief, maar het is ook een soort van overlevingsmechanisme.
En wat is om terug, soort aanvullend op die vraag van Sarah, de uitdagingen. Hoe zijn die uitdagingen veranderd ten opzichte van de periode daarvoor? Was het toen misschien meer kracht gerelateerd? En nu hoor ik je veel meer zeggen, marathon, Kilimanjaro. Klopt dat een beetje, dat je uitdagingen daarin zijn veranderd?
Ja, ik had natuurlijk ook met die halve triathlon al een duursport gedaan. En het stond daar eigenlijk los, of dat was voor de periode van dat ik die diagnose kreeg. Dus ik zat al wel gewoon een beetje te zoeken naar uitdagende dingen. Want op een gegeven moment had ik de bodybuilding wedstrijd of wereld wel een beetje gezien na 5, 6 jaar. Weet je wel, op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je wel, ik raakte niet meer door gestimuleerd om nog extra harder mijn best te gaan doen dan dat ik al deed. Dus op een gegeven moment werd het die halve triathlon. Dat had een aanleiding dan van dat ik met zo'n mini eventje meedeed. ja, van 380 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen. En toen lag ik in het water al na 10 meter. Water in mijn ogen, kramp in mijn kuiten, een soort van hoge paniekaanval. Ik dacht van jongens, haal me er maar uit. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben geen opgever, weet je wel. En we zwemmen gewoon door. Toen uiteindelijk kwam ik de finish over. Toen dacht ik van ja, weet je wel, hier ben ik zo slecht in. Ik moet er gewoon beter in worden. Dus op een gegeven moment kwam dat dus op mijn pad. Van dat ik dacht van hé, je krijgt er een soort gevoel bij van dat ik er beter in wil worden. Toen ben ik een documentaire gaan kijken op YouTube van de Ironman. Toen kocht ik diezelfde avond een ticket voor de Ironman. Toen dacht ik oké, daar gaan we. Dus soms heb je iets van een signaal of een gebeurtenis nodig wat je trekt om zo'n uitdaging aan te gaan. Alleen ja, toen heb ik die Ironman of die half triathlon gedaan. En dan smaakt bepaalde dingen toch naar meer. Van oké, zou je dan niet eens een halve of een hele marathon willen doen? En die Alpe d'Huez, dat heb ik dan ook weer video's van gezien. Ik dacht van ja, dat is toch wel vet. Ik heb ook een racefiets. Ik vind fietsen leuk. Laat ik die uitdaging dan ook eens een keertje aangaan. Hm. Dus ja, zo komt het gewoon dan in je hoofd. En dan bouwt zich een gevoel op van dat je dat wil doen. Gewoon. En dan moet je het ook gewoon doen.
Ja. Ik heb zelf 2 jaar geleden, ben ik de Mont Ventoux 3 keer opgefietst in 1 dag. Ik zou niet zeggen met mijn 115 kilo.
Goeie.
Maar dat was oprecht een van de zwaarste dingen wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En we deden dat voor Tour de ALS. Dus mijn schoonvader die is 5, 6 jaar geleden overleden aan ALS. Dus deden met Tessel, mijn vriendin, de hele familie, deden we die Tour de ALS. Maar dat ook als je het voor zo'n goed doel doet. Je weet, je hebt dat een beetje in je achterhoofd. En je gaat, ja, dat is... Het was een van de zwaarste dingen, maar daardoor ook een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. Maar ook omdat je zoiets samen doet. Je hebt allemaal het soort van hetzelfde doel en dat is geld ophalen. En natuurlijk heb je dan de vader van Tess ook in je achterhoofd. Maar dat is zo dat is een van de meest bijzondere en mooie dingen wat ik heb gedaan in mijn leven.
Ja, mooi. Mooi. Ja. Ja, en dat soort dingen, dat trekt mij dan ook wel weer. Om hoe zwaar sommige dingen ook zijn, fysiek of mentaal. Dat je op een gegeven moment wel op het punt komt van dat je er doorheen bent gebeukt. En dan dat je pas echt ziet dan echt van hoeveel voldoening je eruit haalt.
Ja.
Dat werkt voor mij heel erg verslavend om dan ook steeds weer een nieuw doel weer aan te gaan. Omdat het gewoon heerlijk is om te ervaren, die euforie en het enthousiasme van, weet je wel, ik heb het gedaan. Ik ben er doorheen gebeukt. En hoe zwaar het ook was, fysiek of mentaal.
Ja. En het, ook inderdaad, van als je het gevoel hebt dat je echt niet meer kan, ja, is het dan, kan je dan ook echt niet meer of kan je nog een beetje? Ja? Dat elke keer zit, ik kon echt niet meer. Maar ja, ik ben nu al wel weer 100 meter verder aan het fietsen, dus ik kon toch nog wel een beetje. Ja, voor mij is het gewoon heel erg de kick erin, bij wijze van spreken. Dat zo'n Italiaan voor me fietsen, 45 kilo lichter, weet je wel. Dat ik die dan voorbij zou gaan fietsen, weet je wel. Ik met mijn Tom Platz benen daar.
Ja, top.
Ja, dus dat was heel mooi. Hey, Wouter, laatste vraag. Ik ben wel benieuwd. Heb je je verhaal verteld en ook de reis die je daar met jezelf in bent aangegaan. Als je nu zo dadelijk hier naar buiten loopt en je komt bij wijze van spreken de 5 jaar jongere Wouter tegen, die nog die situatie niet heeft meegemaakt en die nog wellicht anders in het leven staat. Wat is het advies wat je aan hem zou geven?
Ja, dat is een goede vraag. Zeker om gewoon een stukje waardering te uiten naar jezelf. Van wat je gewoon kan. En kijk, dat hoeft voor mij niet eens opgeschreven te worden. Maar dat je af en toe gewoon eens wat vaker stilstaat bij wat je denkt dat zo normaal is. Wat het eigenlijk toch niet altijd is. Dat het ook van de ene op de andere dag heel erg kan veranderen. En dat je ook af en toe gewoon leert te accepteren dat situaties misschien soms zo kunnen zijn. Maar dat je daardoor niet laat afleiden om jezelf verder door te ontwikkelen, fysiek en mentaal gezien. Omdat dat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat je uit je diepste dalen zal kunnen komen. En iedereen zal wel eens iets mee gaan maken in zijn leven, zeg maar, wat flinke impact zal hebben. Alleen door alle tijd van die je nu gewoon kan investeren in fysiek en mentaal sterker te worden, zal je veel sneller kunnen helpen om uit het dal te kunnen komen. En dat is wel een les van die ik dan mijn vroegere ik of anderen zou willen meegeven. En ik vergelijk het in die zin dan een beetje met van ja, je kan maar beter ook zo snel mogelijk beginnen om fysiek iets te doen. Lekker naar de sportschool te gaan of te bewegen voor een paar uur per week al. Want dat heeft ook weer zijn voordeel op hoe je ouder wordt. En zo zie ik dat ook gewoon met het mentale aspect. Van je kan het beter maar vroeg genoeg mee beginnen om je te testen aan dingen van die je zelf uitkiest. voor het geval je iets overkomt waar je zelf geen invloed op hebt.
Zodat ik ook een beetje hoor van de dingen, wat er ook gebeurt in je leven, wat de situatie is. Eigenlijk een soort van het goed voor jezelf zorgen. Dat is ook hoe je elke dag je dag begint met de koude douche. Gaan trainen, eerst dat moment voor jezelf, daarna pas openen naar de buitenwereld. Dat soort van het goed voor jezelf zorgen, dat is eigenlijk voorwaarde nummer 1. Voor Zeker. Wie dan ook, wat de situatie ook is, tegenslagen of weinig levenskracht, veel levenskracht. Dat is eigenlijk de voorwaarde, welke situatie ook zit.
Ja, en ook genieten van het leven. Kijk, ik geniet echt van mijn kids. Soms halen ze natuurlijk wel eens het bloed onder de nagels vandaan. Maar dat hoort erbij. Maar ik kijk er ook soms naar wanneer we lekker in de buitenlucht zijn of in de speeltuin. Van kijk eens van hoe dat leeft en hoe leuk dat is en dat het jouw kind is. En hoeveel lol je samen kan hebben al. En dat geeft me dan ook wel weer heel erg veel kracht.
Levenskracht,
ja. Ja. Mentale kracht. Nee, maar dat soort kleine dingetjes van spreek het eens naar jezelf uit van waar de waardering zit, zeg maar. En dat doe ik wel steeds vaker en dat helpt mij wel, ja.
Maar dus als je de Woutersdaak tegenkomt, de Woetroe, dan een stukje waardering richting jezelf.
Ja, acceptatie. En ja, bereid je een soort van vorm voor op eventueel tegenslag of teleurstellingen door jezelf gewoon lekker uit te dagen en doelen te stellen. Wat jezelf ook weer een veel sterker persoon maakt in je dagelijks leven. Ja. Hoe je omgaat met de dagelijkse dingetjes van die je mee kan maken. Ja.
Dit heb je ook allemaal opgeschreven in je huidige boek Kapot Sterk. Nu komt er een nieuw boek Mentaal Sterk. Die komt in juni uit, zei je?
Ja, 17 juni. 17. Hij is nu al in de pre-sale, dus je kan hem al kopen.
Okay.
Alleen moet nog even wachten.
Ja, en ik zag dat je laatst ook een event had gedaan met Kapot Sterk.
Klopt, ja.
Hoe was dat?
Erg leuk. Dat wil ik na de zomer wel weer herhalen. Misschien wel 3 keer per jaar organiseren. Gewoon een event eigenlijk voor iedereen, jong, oud, man, vrouw, die het gewoon interessant vinden om een inspiratievolle dag willen hebben. En kijken of ze bepaalde handvatten mee kunnen nemen voor hun eigen leven. En ja, het was een heel erg leuk divers publiek. Met Ray Klaasens onder andere als spreker. Ikzelf, ijsbad workshop, ademhalingsworkshop. En leuke spelletjes. En gewoon ook veel lol ook. Dus dat probeer ik ook een beetje op gang te zetten. Ja.
Ik zag het, gaaf. Zat kan je maar op kapotsterk.nl?
Klopt, ja.
Dat
ja.
is de website waar je dan alles kan volgen en kan vinden over de boeken en de volgende workshops.
Yes.
Dat we ook nog even gezegd hebben voor de mensen die denken van ja, ik wil er toch...
Ja, er staat nu nog geen volgende op, maar dat gaat allemaal een beetje komen. Ik ben nu ook een beetje druk bezig om mijn website weer een beetje up-to-date te maken. Want ja, ook hoe je leven verandert, zo verandert ook soms de manier van hoe je website eruit moet zien en wat je wil aanbieden en welke richting je exact op wil. Dus dat blijft een ongoing iets.
Mooi.
Koffie op, hè?
Ja, koffie is op. Dus dat, dat was de laatste slok voor de aankomende periode. Dus ik heb hem
ook
die proefde goed. Maar ja, nu helaas afscheid nemen. Dus dat, ik ga mezelf wel uitdagen. En ook wat je zei van... Ja, het is niet per se heel slecht of zo. Maar ga eens kijken, ben ik ervan afhankelijk of niet? En zou ik dus ook mezelf kunnen uitdagen door het een tijdje zonder te doen? Dus ik heb zojuist mijn laatste slok.
Kijk eens, top. Ik ben heel nieuwsgierig.
Ja, genomen voor de aankomende tijd. Dankjewel, Wouter. Ik vond het heel leuk.
Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
Woetroe Smit op Instagram. Kapotsterk.nl, daar is alles te vinden over de boeken, workshops, events, wat eraan komt.
Ja.
Dus dat, top. Dankjewel. En we houden de uitdaging in de gaten. Dus
Thanks.
Dankjewel.
Leuk.